Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst met ons meebeleven. Het is vandaag de zesde Lijdenszondag. In deze dienst zal proponent Verstoep uit Barneveld voorgaan. De bloemen van deze dag gingen met een groet en bemoediging naar mevrouw Elings Remmerde uit de Weijenburgse straat te Echtot. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen lied 436 uit Weerklank vers 1. Halleluja, lof zij de Heer. En ook het tweede, derde en vierde vers van lied 436 uit Weerklank willen we zingen. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. We groeten elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus zegt in Lucas 24, vers 44 tegen de Emmausgangers: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat. In de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Die psalmen krijgen vanavond extra aandacht. De liederen van Israël. En wij deinen mee op de melodie van ons voorgeslacht en van Israël. Het zijn de Hallel-psalmen, 113 tot en met 118, die Jezus zelf ook gezongen heeft. Het is goed om dat ons te realiseren. Goed te beseffen dat diezelfde woorden door Jezus ook gezongen zijn. Laten we nu psalm 113 zingen. De eerste twee versen over hoe zijn knechten hem loven en zijn eer verbreiden. Thank you. belijden ook ons geloof deze avond met de bekende 12 artikelen. En we antwoorden daarna met het zingen van Psalm 117, de tweede psalm uit het Hallel. Hoe God geloofd en geprezen wordt door alle volken. En ook die geloofsbelijdenis is van alle plaatsen, alle volken, alle tijden. Maar hoe functioneert dat nu? We kennen hem soms uit het hoofd, we kunnen hem wel dromen. Maar hoe praktisch werkt dat nu? Ik heb juist afgelopen week bij een 92-jarige hem maar weer eens hardop samen opgezegd. Ze is nog steeds niet zeker over haar toekomst. En toen vroeg ik, waar ligt dat nu aan? Toch niet aan het geloof wat u beleidt. Nou, dan is het goed om dat nog weer eens even op een rijtje te zetten. We doen dat vanavond ook en ik hoop dat u daar van harte amen op mag zeggen. En ieder spreekt in zijn hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. De opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Bijbel gaan lezen, bidden we of God met zijn geest ons zal leiden. Trouwe God van hemel en aarde, schepper van het leven, God van Israël, dank u wel dat u onszelf de woorden in de mond legt om u de lof en de dank en eer toe te brengen. En we doen dat zingend. Moet al het schepsel zingen, was al het refrein van ons eerste lied. U roept ons op en u geeft ons de woorden. Oude woorden, maar die kunnen weer tot leven komen als uw geest zelf vanavond aanwezig is en iets van uw kracht, dat leven van u laat zien, laat merken, laat ervaren. De wind waait waarheen hij wil. En we weten niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar zo is het werk van uw geest. En daarom bidden we ook, doorwaai dit kerkgebouw deze avond. En kom in onze harten wonen en werken. Ook dat hebben we gezongen. Uw geest die ons troost en leert en leidt. Maar ook voor de hemel toebereidt. Ja, dat koninkrijk van u, daar mogen we ingewijd worden door uw geest. Mag die ons bij de hand nemen en leiden vanavond. Zodat u als de schepper in al uw macht en majesteit en heerlijkheid alle eer ontvangt. Ook dat de Zoon, die al betrokken was bij de schepping, met alle engelen samen mag regeren tot in eeuwigheid. En mogen die engelen ook hun taak verstaan vanavond. Ook al begrijpen we nooit zo goed hoe dat dan precies eraan toe gaat, maar alles mag meewerken ten goede. Ook als ik vanavond geroepen ben om hier uw woord te verkondigen, als een dienaar, als een leerling van Jezus. We gaan samen aan de voeten van hem luisteren naar zijn stem, de stem van de goede herder. En die heeft het goede met ons voor, daar vertrouwen we op. En dat hebben we nodig in een tijd waarin het kwaad hand over hand toeneemt. En daarom bidden we om uw bewaring en bescherming. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend en zo gewoon dat we veilig in een kerkgebouw samen kunnen komen. En toch, de boze zit niet stil. Mogen we niet afgeleid worden. Mogen we geconcentreerd zijn op de boodschap die vanuit uw woord naar ons toekomt. Dus we bidden om uw zegen, hier in de kerk, maar ook thuis, als we meeluisteren, meekijken. We weten ons verbonden met jong en oud, ziek en gezond, arm en rijk. Niemand uitgezonderd, Jezus kwam voor heel deze wereld als het lam dat de zonden van de wereld wegneemt. Hij is nu onze voorbidder aan de rechterhand van de Vader. En hij pleit op zijn volbrachte werk. Hoor daarom ons en zijn bidden uit genade in zijn naam. Amen. De schriftlezing vanavond is ook een van de Hallelpsalmen, psalm 116, wellicht de meest bekende van de zes, alhoewel ze allemaal wel eens gezongen worden. We zingen er straks dus nog twee, 116 en 118. Maar het halleluja dat klinkt vanavond, vanwege de psalmen, de Hallelliederen zoals ze genoemd worden. De tweede lezing komt dan uit Marcus 14. Er staat boven het danklied van een verloste. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want hij neigt zijn oor tot mij, daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de Heere is goed voor u geweest. Ja, u, Heere, hebt mijn ziel immers gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom spreek ik. Ik ben zeer verdrukt geweest. Ik zei in mijn haast, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden die hij mij bewees? Ik zal de beker van het heil heffen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn geloften zal ik aan de Heere nakomen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstelingen. Och Heere, voorzeker, ik ben uw dienaar. Ik ben uw dienaar, een zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien losgemaakt. Ik zal u offeren. Mijn geloften zal ik aan de Heere nakomen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis van de Heere. Dan het evangelie van Marcus. Een paar versen die gaan over de instelling van het heiligavondmaal. Vanaf vers 22. En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Kerntekst is die laatste tekst, vers 26. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. We gaan daar verder over nadenken onder het thema dat, wat en hoe Jezus zingt. Dat hij zingt, wat hij zingt, hoe hij zingt. We gaan eerst zingen. Van Psalm 116, de eerste vier coupletten. Na het amen van de verkondiging zingen we van Psalm 118, versen 11 en 14. 118, 11 en 14. Dat wat hoe Jezus zong. Ja, ik kan ook nog aan bij gaan zeggen wanneer en waarom. Maar u begrijpt, het is allemaal in dat moment wat we gelezen hebben gebeurd. Maar waarom zingen wij? Het zou geen eredienst zijn als er niet gezongen werd, toch? Het is de bedoeling om tot eer van God te zingen. Maar als je dat aan mensen vraagt, waarom zing je nou zo graag? Waarom ga je naar een koor? Dan hoor je heel vaak iets van, daar word ik blij van. Het is opbeurend, bemoedigend, troostvol. Het is vaak de gevoelslaag waar het dan over gaat. Onze beleving bij wat we met elkaar ervaren. Ik heb zomaar 5 redenen op papier gezet waarom wij zingen. Allereerst is het een bevel van God. Zing de Heere een nieuw lied. Het staat verschillende keren in het psalmboek. En altijd bedoeld om de eredienst vorm te geven. Toen al, in de tabernakel, in de tempel. Als tweede, het is de schepselen ingeschapen om geluid voor te brengen. Denk eens aan de vogels. Het zijn de meest dankbare schepselen. Die zingen van de vroege morgen tot de late avond. Kunnen wij soms nog wat van leren? Als derde, de engelen zingen ook. We kennen allemaal het kerstverhaal. De hemel gaat open en een engelenkoor zingt vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. De engelen zijn gedienstige geesten. En die zijn vooral bezig om de wil van God in hemel en aarde tot stand te brengen. Onder andere is dat de lofzang gaande gehouden wordt. Daar helpen de engelen ons bij. Als vierde, ik heb het al gezegd, Gods welbehagen. Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. God heeft er behagen in dat er liederen gezongen worden. Hij troont op de lofzangen van Israël. Misschien de uitspraak wel eens gehoord. Het staat in Psalm 22. De psalm die ook juist in de lijdenstijd nog wel eens aandacht krijgt. God troont op de lofzangen van Israël, die wij vanavond ook zingen. Nou, als vijfde vooruit, ook nog wat voor onszelf. Maar ook voor anderen. Tot zegen. Tot versterking van ons geloof. Net zoals het avondmaal gevierd wordt, dat zeggen we vaak als eerste, tot versterking van ons geloof. We moeten soms bij onszelf wat correcties aanbrengen. Waarom vieren wij avondmaal? Allereerst ter gedachtenis. Het is een gedachtenismaaltijd. Ten tweede, het is een gemeenschapsmaaltijd. Het is voor die ander. En ten derde ook nog voor jezelf. Het is precies wat Jezus samenvat als hij de hoofdsom van de wet doorgeeft. God liefhebben boven alles, naaste als jezelf. In die volgorde vieren we avondmaal. In die volgorde zingen we de lofliederen van God. Nemen we genoegen met die derde plek? Ja toch. Zolang God maar de eerste plek houdt. En onze naaste, de tweede. Zo heeft Jezus het ons geleerd. Daarom zingen wij. Nou, in de praktijk is het, hoop ik, een goede gewoonte om thuis in het gezin te zingen. De huisgodsdienst bestaat toch uit lezen, bidden en zingen. En als je het nog niet doet, zou ik zeggen, begin er vanavond nog mee. Mijn vrouw en ik doen het elke dag. 'S Avonds aan tafel zingen we het lied wat in ons dagboek genoemd staat. Vroeger deden we het met de kinderen. Je zou bijna denken, zonder kinderen samen, juist wel doen, volhouden. De lofzang gaande houden. Een goede gewoonte. die gelukkig op school nog doorgaat, psalmversies worden geleerd. In de kerk, op club, catechisatie, vereniging, wordt er volop gezongen. Mijn ervaring is ook in een tehuis, met demente bejaarden, waar een gesprek soms niet meer lukt, wordt er gezongen. Zo'n psalm 116, ik hoef maar te beginnen en ik word ondersteund. Prachtig is dat. Waar het geheugen blijkbaar ver weg is, komt dat opeens weer naar boven. Hoe belangrijk dat die liederen van Israël geleerd zijn en gezongen blijven worden. Onlangs heb ik nog bij een ziekbed wat een sterfbed werd, op verzoek van de oude dame, 103 jaar, Psalm 42 aandacht gegeven. Maar ik zei, zullen we hem ook zingen? Eén zoon, één dochter erbij. Die keken elkaar wat vreemd aan. Ik zeg, ik zet wel in en doe maar mee. En we hebben daar met z'n vieren Psalm 42 gezongen. Het heigend hert. Dat vergeet je nooit meer. Dit zijn momenten die we van God ontvangen. Heilige momenten. Waarin zijn woord centraal staat. Waarin hij de eer ontvangt. Maar die ons heel veel zekerheid, houvast kunnen geven. Daar zijn ze voor bedoeld. Luther, toch niet de minste in onze kringen, heeft daar ook dingen over gezegd. Zingen, zei hij, is twee keer bidden. Is ook de duivel verdringen. Hij kon daar heel plastisch mee omgaan. Hij gooide soms een inktpot naar de duivel. Moest zijn vrouw de rommel weer opruimen. Maar die twee waren wel aan elkaar gewaagd. Nog een andere anekdote. Toen Luther heel somber het niet meer zag zitten, kwam zijn vrouw de gordijnen dicht doen in zijn studeerkamer. Misschien kent u het verhaal. En dat was een gewoonte, een gebruik als iemand overleden was. Dus hij zegt, oh, wie is er overleden? De God van Maarten Luther is dood. Ja, zo moet je soms je man of je vrouw aanpakken, hè? Confronteren. En hij fleurde weer op, want hij wist dat dat niet zo was. We hebben een levende Heer en Heiland. Zolang er leven is, zullen we zingen. Nu zei Luther ook dat we de gelovigen in het hart mogen zien. Als we de psalmen zingen. Calvijn heeft het net iets anders gezegd. Dat is wel leuk om die nuance aan te brengen. Het is niet of-of, het is en-en. Ze hebben allebei gelijk. Calvijn zegt, we zien Christus in zijn hart. Luther zegt, de christen, de gelovige. En nu we Psalm 116 gelezen hebben en gezongen hebben, denk ik dat ik mag zeggen dat in Psalm 116 niet de weg van de christen allereerst centraal staat, maar van de Christus. Hij staat vooraan. Hij wordt daar bezongen. Zijn weg wordt daar beschreven. En in navolging daarvan ook van de christen en de gelovigen die hem willen volgen. Die volgorde houden we vanavond vast. Nou, zo zijn we bij Jezus aangekomen. Hij zong als pelgrim al jong de liederen mee. We weten dat hij op 12-jarige leeftijd naar de tempel geweest is. De psalmen, 120 tot 134, werden door de pelgrims gezongen onderweg naar Jeruzalem. Drie keer per jaar als de grote feesten gevierd werden. Die heeft Jezus natuurlijk meegezongen. Dus jongens van 12, meisjes, schaam je niet, hè? Ook als je 12 bent, om gewoon mee te doen. Zijn de liederen die Jezus ook gezongen heeft. Dus de vraag, heeft Jezus gezongen, kunnen we nu positief beantwoorden. Dat zijn van die nieuwsgierige vragen. Heeft Jezus gelachen? Vragen de catechisanten wel eens aan mij. Dan zeg ik, het staat nergens in de Bijbel, maar er staat ook niet dat hij niet gelachen heeft. Hij heeft wel gehuild, dat weten we. Daar staan we ook in deze weken weer extra bij stil. Hij weende bij het graf van Lazarus. Hij weende over de stad Jeruzalem. Hij was 100% mens, dat kun je zien aan al zijn emoties. Hij hield van zingen, hij hield van eten en drinken, vrolijk zijn, want die woorden die horen we vaak terug. Blijdschap, vreugde, vrede. Dan moet je toch bijna om gelachen hebben met elkaar. Kijk, er staat genoeg humor in de Bijbel waar wij al om kunnen lachen. Dus ga er maar vanuit dat Jezus als mens heeft gezongen, heeft gehuild en heeft gelachen. En anders wel toen hij Psalm 126 zong. Onze berijming zegt, wij lachten, juichten, onze tongen verhieven zere naam en zongen. Heeft Jezus meegezongen. Dat is een van die pelgrimsliederen. En zo zingt Jezus vanavond in Psalm 116 over zijn lijden. Met name dat tweede vers over angst, benauwdheid. Hij als de man van smart zingt dat met heel zijn hart. Niemand heeft de psalmen zo doorleefd gezongen als Christus. Dat gaat over hem. En het gaat door hem heen. We hebben dat vanavond beleden. Neergedaald in de hel. Staat dat nou in Psalm 116? Ik lees het daar niet. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Vol benauwdheid en verdriet. De berijming die zingt dan wel. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Er is de laatste tijd weer wat meer aandacht voor de hel. Vanwege professor Huygen. Hij heeft daar een dun boekje over geschreven. Komt nog een dikke pil. Titel van het boekje is Waarom de wereld een hel nodig heeft. Nou, mijn kategezanten wilden het ook over de hel hebben. Maar ik zei, ik wacht even tot we wat verder zijn in het seizoen. Want als je iets met de hel gaat doen, dan kun je bang worden. Bang gemaakt worden. Is dat de bedoeling van God? Nee. Nee. Waarom vindt professor Huygen dat we toch meer over de hel mogen nadenken en spreken? Omdat we te veel te makkelijk het over de hemel hebben. En als er een hemel is, moet er ook een hel zijn. Een tegenover. Maar opmerkelijk dat de Bijbel in de vertalingen heel wisselend zijn als het gaat over de hel. Ik noem een paar mogelijkheden die in vertalingen gebruikt worden voor dat woordje hel vanuit de grondtaal. Het is het dodenrijk, het is de onderwereld, de verdoemenis, de buitenste duisternis of het graf. Zomaar vijf verschillende vertalingen die gaan over de hel. Wat het nou precies is, we weten het niet. Wat we wel weten is dat Christus de lichamelijke dood sterft. En in gevecht met de macht van de hel worstelt hij met de eeuwige dood. Dus er is een eerste dood en er is een tweede dood. Daar spreekt de Bijbel wel over. En de hel breekt werkelijk los toen Christus aan het kruis in die 3 uur duisternis geworsteld heeft. Maar het werd weer licht na die 3 uur. Dus het licht overwint de duisternis. Zo'n uitspraak kennen we wel, hè? De hel brak los wanneer er iets heel ingrijpends gebeurt. Nou, zoiets heeft Jezus daar moeten ondergaan. Maar zijn licht ontmaskert het duister. In al zijn volheid van geest en leven toont hij de leegheid van het kwaad aan. En dat hebben we nodig. Dat er een duiding kan zijn waar het ultieme kwaad naartoe moet. Want anders zou elke misdadiger, elke moordenaar, iedereen die zich van God afkeert, altijd toch nog weer goed af zijn. Zoals die moordenaars aan het kruis. En dat willen we soms, hè? Ja, maar dan kan het ook nog. Ja, stel het nou niet uit. We willen soms het liefst leven zoals de verloren zoon en sterven als de moordenaar aan het kruis. Maar dat kan toch niet de bedoeling van God zijn? Hij heeft ons geschapen om te leven tot zijn eer. Zo jong mogelijk dienstbaar zijn, hem de eer geven. Niet gaan minderen. De catechismus zegt in vraag en antwoord 44 dat wij in onze hevigste aanvechting zekerheid en troost mogen ontvangen, omdat Christus mij van de helse pijn verlost heeft. Zegt ook net niet dat Christus in de hel geweest is. Hij is wel in het graf geweest. In het dodenrijk. Alleen zijn lichaam is niet tot ontbinding overgegaan. Het is nog niet zo eenvoudig als wij elke zondag belijden dat hij neergedaald is ter helle. Het is goed om nog eens verder over na te denken. Wat mij wel helpt is te zeggen dat de hel de Godverlatenheid is. Die 3 uur duisternis aan het kruis. Na 3 uur riep hij, mijn God, waarom verlaat u mij? We kennen de uitspraak, Psalm 22. Dat is de hel. Volgens professor Huygen heeft dat te maken met uitsluiting. Als wij mensen uitsluiten, die mogen er niet bij horen. Dan zijn we bezig met ontmenselijking. Nou, die voorbeelden zijn er genoeg in de geschiedenis. Dat zijn de vernietigingskampen, de concentratiekampen. Dachau. We kennen de titel van het boek. Hel en hemel van Dachau. Auschwitz. Hoe moeilijk is het om nog in God te geloven dan wat je in Auschwitz hebt meegemaakt? Als je daar de Godverlatenheid ervaren hebt. En toch. Ik heb gezegd, de hel staat niet op zichzelf. Het staat tegenover de hemel. Dus we willen de hel altijd zien in het licht van Christus, die ons verlost en bevrijdt van het kwaad. En dat kwaad, dat roept om goed. Duisternis roept om licht. Dood roept om leven. Die tegenstellingen, die moeten we erin houden. Van zonde en genade. Hoe hebben wij zojuist Psalm 116 gezongen? Vanuit deze diepe ervaring van Jezus, van de Godverlatenheid, de angst der hel? Of gingen we op de automatische piloot? Ik zie dat nog wel eens. Mensen hebben geen psalmboekje nodig. Het wordt nu op de muur geprojecteerd, dus je wordt wel te lezen. Maar sommige mensen vinden het bijna een kunst om het uit hun hoofd te doen. Ik wil er geen kwaad woord van zeggen. Maar je concentratie is nog beter als je de woorden ook ziet. We hebben de oorpoort en we hebben de oogpoort. Je kan door 2 poorten naar binnen komen. Laten we dat blijven gebruiken. Dus hoe zongen we Psalm 116? Toch niet gedachteloos? Of met onze gedachten heel ergens anders? Hoe onzuiver, hoe leeg kan het zijn, oppervlakkig? Ik herken het ook bij mezelf, soms zijn psalmen aan slijtage onderhevig. Treedt een bepaalde sleur op. Alweer psalm 100. Daarom is het ook wel eens goed dat we een nieuw gezang zingen. Dat er een nieuwe berijming komt. Met andere woorden. Zoals ook in de bundel Weerklank. moet deze laten zien. Toch kun je altijd voorkeur blijven houden. Zeker als je ze uit je hoofd geleerd hebt. Maar dan moet je ook uit kunnen leggen waarom dat woord toen gekozen is. Waarom wel hel in de oude berijming? En waarom geen hel in de nieuwe berijming? Mooi gespreksonderwerp voor de zondagavond. Psalm 22, de Godverlatenheid, het waarom. Wat was Jezus ver van de verlossing? Die psalmdichter toen heeft dat al aangevoeld in zijn jammerklacht. Hij kermde het uit, staat de vertaling, in mijn brullen. Ja, hij brulde het uit aan dat kruis. Mijn God! Kennen we dat nog? Dat we niet kunnen leven met die verlatenheid. Als u daar wel iets van kent, dan snapt u ook hoe moeilijk Jezus het gehad heeft. Maar dat is de hel. Niet 3 uur, maar voor altijd zonder God. Dat is toch je niet voor te stellen? We hebben hem nodig, van dag tot dag, van minuut tot minuut. Waarom zijn de psalmen nou zo belangrijk? Omdat de Heilige Geest aan het woord komt. Die heeft de Bijbel geïnspireerd. En hij wil dat ook uitwerken, dat geestelijke leven in ons hart. En ik moet zeggen, bij het ouder worden ga ik de psalmen juist nog beter begrijpen, beter verstaan. Misschien moet je ook meer hebben ervaren om het toe te kunnen passen. Dus jongelui, houd moed, houd vol. Ze gaan steeds belangrijker worden, de psalmen, niet vergeten. Plaag mijn kinderen wel eens, als jullie straks op je ziekbed liggen, wat je sterfbed wordt. Ik hoop dat het nog heel lang duurt. Maar welke psalmen komen dan naar boven? Mijn zoon, de oudste, die zegt eerlijk, dat zullen wel opwekkingsliederen zijn. Ja, maar welke dan? We hebben er straks 1000. Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Maar ik gun elke generatie zijn eigen genre. Als het maar tot eer van God is. En de diepgang van de psalmen heeft. Want dat waardeer ik juist in de psalmen. Alle elementen komen aan bod. In de juiste verhouding. Het is in balans. Ik zie gerijpte vruchten ontstaan. Als mensen alle psalmen in hun leven zichtbaar maken. Met Jezus als het grote voorbeeld. Ja, want Jezus is in de diepte van deze psalm 116 gegaan. In de dood, in het graf. Hij voor ons. Hij deed dat voor ons. Want hij was niet schuldig. Hij had die dood niet verdiend. Maar ik zeg het ook met een andere klemtoon. Hij is ons voorgegaan. Dus dat is ook de weg die wij moeten gaan. Door de dood en het graf heen naar dat nieuwe leven. Dat hij ons wil geven. Daarom deed hij het. Halleluja! Daarom zijn het de Hallel-psalmen. Die blijven jubelen en juichen. Van Gods trouw. En zo heeft Jezus deze psalm 116 in vervulling doen gaan. En doet hij dat nog steeds. Hij heeft ook gaandeweg zijn leven gehoorzaamheid geleerd. Hoe dan steeds weer in vervulling? Nou, de goede Bijbellezers, die herkennen waarschijnlijk in psalm 116 wel die drieslag van de catechismus. Ellende, verlossing, dankbaarheid. De 4 coupletten die wij zongen, dat was nog ellende. Maar de verlossing komt en het eindigt in de dankbaarheid. Begrijp maar goed, ik ben geen voorstander van schema's. Volgens mij is dit een cirkel. Of het nou linksom of rechtsom is, ze zitten alle 3 in het leven. Als we Jezus volgen. En nu ging Jezus met zijn discipelen die liederen zingen. Na de Pascha-maaltijd. En hij de instellingswoorden van het avondmaal hardop had gezegd en in praktijk had gebracht. Hij had zeer begeerd, vurig verlangd om dat avondmaal nog met hen te vieren. En wat een bewogen moment moet dat geweest zijn. De context leert ons dat Judas net ontmaskerd was en vertrokken. Dus Jezus met de elfen hebben deze liederen gezongen. Wanneer? Ja, 's avonds laat in het donker. Het moet minstens 11 uur geweest zijn. Midden in de nacht, donker, stil. Daar klonken die mannenstemmen. Een mannenkoor. Dat moet bijzonder geklonken hebben. Misschien eerst nog wat aarzelend. Maar steeds meer het volle borst. Zouden wij dat gedaan hebben? Na zo'n ingrijpend moment. De verrader gaat zijn werk doen. Maar Jezus moest zijn werk volbrengen, voltooien. Dat Pascha moest nog gevierd worden. Het lam dat geslacht werd. De ongezuurde broden, de matzes. Het was die bekende maaltijd van 4 uur. Met 4 vragen. Wat maakt deze avond anders dan andere avonden? En 4 bekers. En dan werd het kleine Hallel, 113 en 114, voor de maaltijd gezongen. En 115 tot 118 na de maaltijd. Hoe dat precies zit met de 4 bekers, ik weet het niet. Er zijn allemaal theorieën over. Maar de inhoud van de liederen is er niet andersom. Jezus heeft ze gezongen nadat hij gezegd heeft, dit brood is mijn lichaam. Deze beker is mijn bloed. Het huilen staat je toch nader dan het lachen, als je beseft wat er gaat gebeuren. Maar hij gaat zingen. Dus ook wij worden opgeroepen om in de lijdenstijd te blijven zingen, de lofzang gaande te houden. Nou zegt iemand, ik vind het allemaal net iets te veel halleluja in de lijdenstijd. En toch, Jezus deed het ook. Hij vond het juist nodig. Hij ging zingend de strijd tegemoet. Hij heeft zich er doorheen gezongen. Hij zong zichzelf een weg naar Pasen. En zo mogen wij onszelf opwekken om dat ook te doen. Het halleluja moet blijven klinken. Juist omdat het liederen zijn van bevrijding. Bevrijding uit Egypte, uit Babel. Ook die Tweede Wereldoorlog. We zijn bevrijd. Heel kort, met een paar trefwoorden zal ik de psalmen duiden. Dan snappen we beter waarom het in het kader van de bevrijding gezongen wordt. Dat het door strijd naar overwinning gaat. Psalm 113, we hebben hem gezongen. De naam met hoofdletters wordt geprezen. 114 gaat over de uittocht. 115 dat God alle eer gegeven moet worden. En niet aan de afgoden. Die stomme beelden. Dan 116 dat danklied. Verlost uit de dood en de hel. 117, alle natiën en volken, Joden, heiden samen, jubelen tot eer van hem. En dan 118, de dichter, we weten niet wie het geweest is, die heeft de hoeksteen gelegd voor het koninkrijk van God. En jubelt het daarna uit. Overwinningslied. Deze steen die veracht werd door de bouwlieden, is een fundament geworden. De Joden kunnen zich eraan ergeren, het is voor de Grieken een dwaasheid, maar het is een kracht van God tot zaligheid. Dat wat Jezus deed, dat is het fundament van het christelijk geloof. En dat zorgt voor vreugde, voor heil, voor licht, voor leven, voor uitzicht, positief. Niet de moed opgeven. En als het soms te hoog is voor u, en je er niet bij kunt, bid dan, geef het mij. En als het te breed is vanwege die heidenen, alle volken en natiën, en zo had je het nog nooit begrepen, bid dan, leer het mij. Geef het mij en leer het mij. zodat je steeds meer gaat herkennen de hoogte, de breedte, de lengte, de diepte van de liefde van Christus. En zo kom je tot de volheid van God, door de Geest geleid. Zo geeft Psalm 116 houvast. Nog een argument nodig? Tel dan eens de keren dat het woord Heere er staat met hoofdletters. In Psalm 116 staat het 16 keer. De naam van de God van het verbond. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Dus hij is niet de grote afwezige. Hij is de grote aanwezige. Onnoembaar aanwezig. In ons bestaan. Maar zijn naam is Heere. Met hoofdletters. Hoe zong Jezus? Dat hij gezongen heeft, dat weten we. Wat hij gezongen heeft ook. Hoe zong hij dat? Nou, als er 16 keer Heere staat, dan kan ik ook wel 16 namen voor Jezus noemen. Zoals hij dat gedaan heeft. Als zoon van God. Als borg. Als middelaar, als zaligmaker, als plaatsvervanger. Heel belangrijk, hij deed in onze plaats. Als redder, als lam, als leeuw, als kurios. Als verzoener, verlosser, vernieuwer, messias, vredevorst. Immanuel, zoon des mensen. Zo komt hij vanavond naast ons zitten in de bank. Doet hij met ons mee. Zijn geest zingt met ons mee. Zo wil Jezus dat we zingen. Kun je zingen? Zing dan mee, ook al is het vals. Dat zei mijn vader, het was niet om aan te horen, maar straks, zei hij, zal ik het wel kunnen. Mooi is dat, hè? Hij leefde vanuit de verwachting dat hij straks ook aan de glazen zee zou staan. Met al die mensen die het lied van Mozes en van het Lam zullen zingen. En niet voor even, maar voor eeuwig. Kijk, dat is leven vanuit de belofte. Vanuit de verwachting. Zelfs midden in de nacht, in de geestelijke nacht van je leven, trekt dat ons omhoog. En die voorbeelden zijn er. Mensen in de gevangenis, mensen op de brandstapels hebben gezongen. Willen we dat? Eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Straks voor altijd in praktijk brengen. In Jezus' naam. Amen. gaan samen danken en voor elkaar bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dat uw Zoon, de Heer Jezus, zich er doorheen gezongen heeft. Door al die moeite en pijn en dat verdriet heen. Zelfs de Godverlatenheid heeft hem er niet van weerhouden om zijn taak te volbrengen. Het is voor ons een wonder. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Maar juist in dat mysterie, in dat geheimenis, bent u naar ons toegekomen. Mens geworden, zoals wij. En zo wilt u nog steeds onder ons wonen, door woord en geest. En dat geeft ons houvast. Het zit verankerd in uw naam. Jahwe, ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Jezus heeft het zichtbaar gemaakt. Immanuel, God met ons. Hij is Kyrios, Heer. Hij regeert. Hij kan zeggen, ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. En al zijn ik ben uitspraken die wij kennen, maken nog meer duidelijk wie hij is. En wie hij voor ons wilde zijn. Die goede herder, die niet rust tot al zijn schapen gevonden zijn. Het zal worden één kudde en één herder. En elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus is Heer. Al die beloften staan nog open. We vertrouwen erop dat het goed komt. Want u maakt uw eigen woorden waar. U komt uw beloften na. U bent betrouwbaar. Dank u wel dat die boodschap met ons mee mag gaan. Ook de nieuwe week in. Ook al krijgen we te maken met tegenstand. Help ons om staande te blijven. Om te volharden tot het einde. En we bidden of het kwaad in deze wereld overwonnen mag worden door het goede. Maar het is soms te veel, te groot. Denk aan het kwaad van Haman en Hitler, Hamas, Hezbollah en de Houthis. Heren, wilt u ingrijpen? Wilt u laten zien dat u een levende God bent? En dat u het kwaad niet toestaat? U wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat ze alle behouden worden. En daarom geloven we en belijden we dat toch de genade zal overwinnen. Want uw liefde en uw genade maakt een einde aan de nacht, die diepe duisternis van het kwaad. Omdat Jezus leeft, hij heeft de zonde, de dood, het graf overwonnen tot het nieuwe leven. Wilt u daarom ook door hem vrede geven in deze wereld waar strijd is, maar ook in ons eigen hart en leven, in het midden van de gemeente, in ons land en volk. De vrede die alle verstand te boven gaat, maar die ons hart en leven gericht doet zijn op de Heer Jezus Christus. Hij mag onze heiland, onze redder, onze zaligmaker zijn. Dank u wel. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. U kent de noden en de zorgen van een ieder persoonlijk. Vanmorgen is al gebeden voor veel gemeenteleden. Wilt u ze opzoeken en bedouwen met uw zegen? En wilt u alle gebeden van de heiligen voor uw troon beantwoorden met wat Jezus ons heeft geleerd. Vrede. Verzoening. Voor eeuwig vrij en veilig door hem. Ga zo met ons. Blijf bij ons in alle dingen, onder alle omstandigheden. En help ons om de lofzang gaande te houden. Wij vragen het u alles in de vergeving van al onze zonden. Ook als we u niet de eerste plek gunnen. Leer ons afstand te doen daarvan. En leer ons, net als Jezus, de minste te zijn. Hoor daarom ons bidden en danken. Uit genade, in zijn naam. Amen. Ons slotlied, Weerklank 173. De eerste twee coupletten. Over dat Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Mogen we al zingend heen gaan, in vrede, biddend om de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.